www.nederlandse.nl is een programma over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, gebaseerd op de gelijknamige verhalenbundel. Het is een co-productie van Blos Radio in samenwerking met het Nationaal Oorlogsmuseum in Overloon. Samenstelling en redactie: Gerard Sondermans, Marianne Leiderits, Jan Arts en Ramon Hakvoort. Waren van mening dat het ene mensenras beter was dan het andere. De nazi's probeerden wetenschappelijk te bewijzen dat hun eigen volk, het Germaanse ras, het allerbeste was. De volkeren van Noordwest-Europa, dus ook de Nederlanders, zouden veel sterker en slimmer zijn dan andere volken op de aarde. Er was maar één dreiging voor de superioriteit van het Germaanse ras. De raszuiverheid zou verloren kunnen gaan. Dat kon gebeuren door gemengde huwelijken met mensen van andere rassen, maar ook door Germanen met een geestelijke afwijking. Daartoe rekenen de nazi's niet alleen verstandelijk gehandicapten, maar ook homoseksuelen. Het Duitse Rijk moest gezuiverd worden van dit gevaar. Hitlers rassentheorieën hielpen hem de grote massa's achter zich te krijgen. Hij beschuldigde een aantal groepen, die toch al niet populair waren, van alle ellende in de wereld. Joden, Sinti en Roma, die de meeste mensen kennen als zigeuners, maar dat is een scheldnaam, homoseksuelen, Jehovah-getuigen en verstandelijk gehandicapten. Zij werden als minderwaardige mensen beschouwd en moesten worden uitgeroeid. De gewone Duitsers voelden zich supermensen en droegen de man die hun dat aangepraat had op handen. Het resultaat is meer dan een half eeuw later nog steeds verbijsterend. Miljoenen mensen zijn op beestachtige wijze afgemaakt omdat de nazi's vonden dat ze geen recht op leven hadden. Bekend is dat meer dan 6 miljoen Joden vermoord werden. Het lot van de Sinti en de Roma was niet minder erg. Ongeveer 1 miljoen van hen zijn vermoord. Zij kwamen vooral uit Oost-Europa. In Nederland woonden in 1940 ongeveer 3500 Sinti en Roma. Dat waren er zo weinig doordat ze in de voorgaande eeuwen ook in Nederland massaal vervolgd en vermoord werden. Op 16 mei 1944 werden 245 Sinti en Roma opgepakt bij de zogenaamde Zigeuner-razzia en via Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd. In totaal zijn tussen de 2300 en 2500 Nederlandse Sinti en Roma in de vernietigingskampen terechtgekomen. Slechts 30 van hen overleefden de oorlog.
We staan hier in de Veste, in een wat donkere ruimte met een aantal lugubere foto's. Hier hebben we bijvoorbeeld een tweeluik van een man in een parachuteharnas en een schedel die gelicht is. Han Welbers, wat zijn dat voor rare foto's?
Dat zijn foto's die gemaakt zijn nadat gevangenen gebruikt zijn voor medische experimenten. Deze man is gebruikt voor een luchtdruk-experiment aan behoeve van de Luftwaffe. Bij plotseling in de parachutisten gaan, als je plotseling de luchtdruk te laag wordt, dan laat de zuurstof los van je bloedbaan van je bloedcellen en krijg je luchtbellen in je bloedbaan. Daarom hebben ze ook zo'n schedel gelicht om te kijken of dat in de haarvaten van de hersenen luchtbellen te vinden waren. Nou ja, dat is de ultieme waanzin van het scheiden van mensen. Je hebt mensen die je mag gebruiken als proefdier. Wij maken ons terecht boos om apen en konijnen die gebruikt worden. En toen vond men het normaal om mensen te gebruiken.
En waarom deden ze dat?
Nou, in de nazi-ideologie waren er heel duidelijk twee soorten mensen. Je had de karikatuur van de nazi, de 91 meter blonde, blauwoogige Germaan. Tegenover de andere rassen, met name Joden, Zigeuners, Untermenschen, zoals ze genoemd werden. Die in waarvoor in het nieuwe Duitsland geen plaats was. Nou ja, natuurlijk heb je binnen een samenleving, je had in de jaren 30 in Duitsland natuurlijk ook een aantal geestelijke en lichamelijke gehandicapten. Nou ja, die voldeden natuurlijk in het profiel van de nazi's, paste die niet in dat beeld van de Germaan. Dus er zijn al in de jaren 30 zijn die mensen al vergast, vaak nog met vrachtauto's met koolmonoxidevergiftiging. Nou ja, dat proces van mensenvernietiging, dat krijgt gedurende de oorlog een steeds fabrieksmatigere aanpak. De eerste kampen in het oosten, dat was nog vaak vergassen met dieselmotoren en koolmonoxidevergiftiging. Maar al vrij snel krijg je in Auschwitz in feite gewoon een fabriek die niets anders tot doel heeft als om zo efficiënt mogelijk mensen te vernietigen. En ja, goed, het scheiden van mensen in soorten, en beter en minder, dat is iets wat we... Het is niet iets wat de nazi's hebben uitgevonden. Het is altijd van altijd. We hebben daar mensen, de bevolking die in... dag tijdens het begin van de 20e eeuw door de Turken onderdrukt zijn en vermoord zijn. Ja, je kunt op dit moment... er zijn ook een heleboel mensen die vinden dat bepaalde soort mensen beter zijn als andere mensen, om wat voor reden dan ook.
Dus dat is niet iets wat bij het fascisme, het nazisme hoort?
Nee, alleen zeker tijdens het nazisme hebben ze dat tot de ultieme consequentie doorgetrokken. En in feite gezegd van, luister eens, als je niet past in dat beeld dat wij vinden dat je moet hebben, dan mag je in feite niet meer leven. En dat betekent dat toch miljoenen mensen vermoord en vernietigd zijn. In principe de Sovjetbevolking, hè, het levensroom in het oosten, betekent ook vaak, de bevolking werd gewoon vermoord. Was,
Die levensroom, de Duitsers vonden dat ze naar het oosten toe ruimte, land mochten inpikken om hun eigen Germaanse ras verder te laten gedijen.
Ja, ze wilden natuurlijk, Hitler greep natuurlijk terug op dat grote toch... Romeins Rijk, dat hij weer opnieuw een soort keizer weer wilde stichten. En dat hebben de Duitse keizers hebben in de middeleeuwen ook geprobeerd. En daarna spraken van het Derde Rijk. En ja, dat is een heel ander insteek. Maar het nastreven van dat ultieme rijk, waar alleen plaats is voor die specifieke bevolkingsgroep.
Wat mij persoonlijk altijd verbaast is dat Hitler zelf helemaal niet aan dat ideaalbeeld voldeed.
Nee, maar er zijn een heleboel verhalen. Ik meen wel zo het ergens gelezen te hebben dat Goebbels half Joods zou zijn. Maar de gemiddelde mens bestaat ook niet. Je hebt mensen met grote neuzen en kleine neuzen. En als je die allemaal opmeet, dan kom je op een gemiddelde uit. Die neuslengte hebben misschien 3 mensen. Het is een onzinnige iets om mee te meten. Mengelen heeft gemeten, schedelmetingen, neus, oren. Nou ja, onzinnige bezigheid. Het trieste is trouwens dat veel resultaten van de experimenten die in Auschwitz gedaan zijn, later door de medische wetenschap gewoon gebruikt zijn. Thank you.
Lala Wijs schreef het verhaal Mama Sokken. Lala, waar heb je de inspiratie voor dit verhaal vandaan?
Ik heb de inspiratie vandaan gehaald om verhalen op te schrijven van mensen, omdat er zo weinig bekend stond over de verhalen in verband met 4045 binnen onze groep.
En dan praten we over de Sinti.
Dan praten we over Sinti en Roma, ja.
En dit verhaal heb je dus opgetekend uit de mond van een tante van je.
Ja, ja, het is een, ik zeg altijd, het is een verhaal van mijn hand, maar niet uit mijn mond.
Hoe bijzonder is het dat die mensen deze verhalen nog aan jou doorvertellen en dat jij die optekent?
Ja, het feit al dat er zo weinig verhalen naar buiten zijn gebracht van de vervolging en de uitroeiing van onze mensen is zo beperkt. Dus vandaar is het al bijzonder. En ik heb gewoon de stoute schoenen aangetrokken en ik heb een bewust gemaakt van als jullie het nu niet vertellen, dan valt er ook niks meer te vertellen. Dan is het over en uit, dan weten we het alleen maar van anderen en niet van jullie zelf die het meegemaakt hebben.
Jouw tante heeft behoorlijk wat meegemaakt als klein meisje in de oorlog. Kun je er iets over vertellen?
Ja, zoals in het boek staat, dat verhaal, het is natuurlijk een heel schrijnend verhaal. En het is een ontzettend moeilijk verhaal ook geweest voor mijn tante om het te vertellen. Voor mij om het op papier te zetten. Maar ik denk ook voor degene die het leest, is het ook een ontzettend aangrijpend verhaal. Het doet ook iets met je. En het is bijna onmenselijk wat mijn tante heeft moeten ondergaan. En toch nog was ze er tot anderhalf jaar geleden.
Je bent zelf woordvoerster van de landelijke Sinti-organisatie. Sinti hebben heel wat geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Waarom weten wij, gewone Nederlanders, hier zo weinig van?
Het is voor het is ook een hele lange tijd taboe geweest voor ons als jongere generatie ermee naar buiten te treden. Omdat de oude generatie ons dat had verboden. Maar ook om naar buiten bekend te maken dat je Sintetza bent. Er werd gezegd van, zeg maar dat je Indisch bent of Antilliaan of vertel maar niet dat je Sintetza bent. Want als het zover is, dan ben je weer een van de eerste die opgepakt wordt. Ben je snel vindbaar. En dat is toch de angst geweest van de ouderen. En terecht. Want zo lang is het nog niet geleden. Hè? De mensen die het aan de lijve hebben meegemaakt, zijn er nog steeds. En dus vandaar dat er zo weinig bekend is geweest naar buiten toe. Dan moet ik ook wel zeggen van de hele schuld ligt natuurlijk niet alleen bij ons. Want er was ook uitermate weinig nieuwsgierigheid van buitenaf naar het verhaal van de Sinti en Roma. Want ja, ik heb het toch altijd als het gaat over Sinti en Roma, onder andere over de vergeten Holocaust.
Je bent daar de laatste jaren je erg voor aan het inspannen om die vergeten Holocaust, om die onder de aandacht te brengen. Waarom doe je dat?
Waarom doe ik dat? Ja, om recht te laten geschieden. En het vechten heeft toch 3 jaar geleden toch tot resultaat geleid. Dat we de naoorlogscompensatie kregen, dus de verontschuldiging van Kok. Dat de Nederlandse overheid na de oorlog gefaald heeft in de opvang en de begeleiding van de Sinti en Roma. En daar hing dan een prijskaartje aan vast, dat was dan 30 miljoen guldens. En dat is dan gesplitst voor individueel en voor projecten gelden. En dat was toch ook een stap naar erkenning van wat er gebeurd is. Maar ja, als je dan weer kijkt recent wat nu weer gaande is, dan is al dat wat toen toegezegd is geworden nu weer allemaal met één veeg van de tafel geveegd.
bedoelt de bezuinigingen die op dit moment plaatsvinden, waar jullie organisatie door getroffen worden?
Ja, ontzettend pijnlijk getroffen door worden, want de subsidie wordt gewoon stopgezet. Eerst 10%, dan 60% en dan 100%. In 2005 is het over en uit voor de LSO.
En ja, dat komt, neem ik aan, een beetje over als van, we hebben eventjes het gevoel gehad dat we erbij horen, dat ons leed erkend is. En
ja. Ze hebben verwachtingen geschept. We hebben 3 jaar geleden garantstelling gekregen van het toenmalig kabinet om het bestaansrecht van de LSO. Daardoor hebben we ook dit nieuw pand kunnen betrekken. Alle goede dingen die we bereikt hebben in de loop van de jaren. Denk aan de onderscheidingen. De recente was de Geuzenpenning. Dat is toch een onderscheiding waar je trots op mag zijn. Ja, en onze activiteiten wat we hebben met de oorlogsgetraumatiseerden. Eerste, tweede, zelfs 30 lijns. En maar als het aan deze overheid ligt, dan wordt dat allemaal teniet gedaan. Dus alle behaalde resultaten gelden niet meer.
En wat doet dat met die generatie die zelf zoveel geleden heeft in de oorlog?
Ja, dat is natuurlijk weer heel pijnlijk. Natuurlijk hebben we bezwaar aangetekend tegen de beslissing van de minister. En als we daar officieel antwoord op hebben gekregen, ja, dan gaan we natuurlijk. We hebben natuurlijk ons beraad al wat voor stappen we gaan ondernemen. Maar we moeten eerst de officiële brief afwachten. Ja, en dan kijken we wat we gaan doen.
We zaten met ons allen binnen toen er op de deur werd geklopt. Het moet een uur of 8, 9 zijn geweest. Mama had net de kleine Krippila aan de borst. Carlo stond op en opende de deur. Hij viel met een enorme klap achteruit op de grond. We schrokken ons lam. Besso kroop naar mama toe en hield haar vast aan haar rok. Ik schoot Carlo te hulp om hem overeind te helpen. Er kwamen 3 mannen in uniform binnen. Ze veegden hun voeten niet eens. En ik had de vloer nog wel geschrobd die middag, toen mama bij de boer had gewerkt. Mama stond op en vroeg wat dat te betekenen had. Een van de mannen pakte de baby uit mama's armen en gooide haar in een hoek, alsof het een stapeltje oude lappen was. Meekomen, naar buiten, snel, snel! Alle kostbaarheden moesten we meenemen, wat geld en ons goud. Mama, die bij Krippela zat en haar over het hoofd aaide, werd aan haar haren uit de woonwagen getrokken. En God, ik zal het nooit vergeten. We mochten onze baby niet meenemen. Ik dacht dat Krippela al dood was door de klap tegen haar hoofd toen ze in de hoek werd gegooid. Later vertelde mama me dat ze nog leefde, maar dat ze instinctief geen kick meer had durven geven. Kom, we gaan allemaal rustig mee, zei mama. Krippela wordt later door een van ons opgehaald. Mama deed haar best om zich voor ons 3 flink te houden, maar haar tranen bleven over haar wangen vloeien. Ze droeg Besso in haar armen. Carlo liep links en ik rechts van haar. Carlo zocht voortdurend mijn blik en als we elkaar aankeken, dan keken we daarna op naar mama. Ze was zo wanhopig. En dan de kleine Besso, die maar naar zijn zusje bleef vragen. We gaan haar zo halen, was mama's antwoord steeds. Ze brachten ons naar een politiebureau, waar al enkele Sinti zaten te wachten. Daar werden we geregistreerd. Er werd ons gezegd dat we ergens naartoe zouden worden gebracht waar we konden werken en waar we elke dag eten zouden krijgen. Maar ik merkte wel dat niemand van de volwassenen er iets van geloofde. Mama vertelde aan de andere Sinti over Krippela. Direct werd er een plan gesmeed om ons kindje op te halen. Een paar mannen verzamelden geld en sieraden en boden dat een politieagent aan. Hij stopte het in zijn binnenzak. Toen mocht Kalo Krippela gaan halen. Maar hij moest wel voor de ochtend terug zijn, want dan zouden we per trein vertrekken. Wilde hij mee, dan moest hij zich haasten. Mama omarmde hem en sprak in kort gebed uit. Kalo was maar 1 jaar ouder dan ik, maar toen leek hij wel 4 jaar ouder. We probeerden die avond nog wat te slapen, maar dat lukte niet. Besso lag dicht tegen me aan. Hij was heel onrustig. Gaan jullie nou slapen? Zei mama wel 10 keer. Morgen moeten jullie uitgerust zijn en dan zijn Kalo en Krippela ook terug. Dan maken we een verre reis, dus slapen jullie. Toen we wakker werden, was het al licht. Er waren nog veel meer Sinti naar het bureau gebracht. We waren nu wel met 60 personen. We werden opgesteld in rijen van 2 om te worden geteld. Op een binnenplaats wachten de mensen die oud of slechter been waren. Ze werden geslagen, geschopt en uitgescholden. Kijk die mannen niet in de ogen, prentte mama ons in, en reageer zo snel mogelijk als er een bevel gegeven wordt. Ik merkte wel dat mama zich zorgen maakte over Kalo, die allang terug had kunnen zijn met Krippela. Ze draaide zich om te bidden en maakte een kruisje op haar lippen, op haar ogen en op het hart. En ze sprak een gebed uit in het Romanech. Op het moment dat we de trein in moesten die ons naar kamp Westerbork zou brengen, hoorden we Kalo roepen. Hij pakte ons vast en kuste ons alle 3. Ik snapte niet waarom hij Krippela niet bij zich had en ik begon te gillen. Vlug, zei mama tegen Kalo, snel instappen, anders komen die beulen. Waar is Krippela? Vroeg ik. Daar gaat het goed mee, zei mama snel. Lopen en uitkijken dat je niet valt.
Meneer Van Mullum, u was een burgerkind in Den Haag toen de oorlog begon. U was een jaar of 10 in 1940, ja. Maar u was niet zomaar een burgerkind. U had een Sinti-moeder. Hoe was dat in de jaren 30?
Nou, in de jaren 30 was het dus zo, ja, dan... Door mijn moeder was ik dus opvallend. Hè? Ik werd dus wel eens gepest natuurlijk, omdat ik dus een hele donkere moeder had. En voor de oorlog woonden er weinig vreemdelingen in Nederland. Er woonden haast uitsluitend alleen nog Hollanders. Dus dan viel je wel op en dan gebeurde het wel dat je wel gepest werd. Maar ja, daar leerde ik dus wel, daar leerde ik wel mee leven. En ook wel eens zette ik door middel van mijn vuisten orde op zaken.
U had dus eigenlijk een vrij normale jeugd.
Ik heb dus een vrij normale jeugd gehad, ja. Tot zo'n beetje in het midden van de oorlog. Ik heb u al verteld dat ik de eerste oorlogsdag als kind zijnde stond er bij ons op de brug een luchtdoel geschud. En als jongetje van, ik was toen 9 jaar, maakte dat een grote indruk op mij. En dat was dus de eerste dag van de oorlog. Was trouwens een mooie dag.
Wat gebeurde er... die dag?
Nou, wat mij dus opviel, ik stond dus als kind tussen die soldaten en dat luchtdoel geschud, wat een grote indruk op mij maakte. En op een gegeven moment kwam daar volgens mij een hoge aan, die had van die bananenschillen op zijn mouw, dus nu weet ik dat het een korporaal was, en die vertelde wat tegen die militairen en ineens begonnen ze allemaal te vloeken en te schelden en ik stond natuurlijk stom verwonderd te kijken. Maar later heb ik begrepen dat ze toen hoorden dat het koninklijke familie de vlucht had genomen. En dat vonden ze helemaal niet prettig. Ze voelden zich dus zeer verongelijkt. Zij wel en hun niet.
En toen kwamen de Duitsers Den Haag binnen.
Ik ken mij dus herinneren dat de eerste Duitsers bij ons de straat in kwamen. En dat zij een verpletterende indruk maakten. Zeer modern materiaal en zeer correct. En ik zag gewoon dat de Nederlanders gewoon goed keurend naar me stonden te kijken door hun manier van optreden. Ze waren echt correct. Dat was dus het begin van de oorlog. En niet wetende wat ons nog te wachten stond. Hè?
U had zelf ook niet en uw ouders ook niet het gevoel van wij worden hier door een brute bezetter overrompeld.
Het gros van de Nederlanders had niet het gevoel dat er een vrede bezetter ons kwam terroriseren. Want er waren briefjes door de Duitsers uit het vliegtuig gestrooid. En daar stond op, dat kan ik me nog herinneren. Wij zijn hier gekomen om naar Engeland te gaan. Wij zijn niet gekomen voor jullie, maar we willen een doorgang naar Engeland. He, dus, en het viel me op, ik stond er wel een beetje verwonderd naar te kijken, dat ze toch min of meer welwillend werden ontvangen door hun correcte manier van optreden. En hun gigantisch modern materiaal maakte echt een verpletterende indruk. Want het Nederlands leger, met alle respect, was natuurlijk zeer antiek. Was echt antiek.
Toch is op een gegeven moment in die oorlog het... beeld wel omgeslagen van de Duitsers?
Het breekpunt begon, het was voor de Joden natuurlijk al veel eerder, maar het breekpunt begon in 1943. Nou had je daar als kind natuurlijk niet zo erg in, maar er kwamen strengere maatregelen. De Duitsers begonnen zich dwingender op te stellen en op een gegeven moment, wij woonden in Schilderswijk in Den Haag, in een gewone straat, de Kemperstraat. En op een nacht, ja, ik sliep natuurlijk de slaap dus rechtvaardig als kind. Op een nacht werd beneden ons woonde een broer van mijn moeder, mijn ome Loesje met zijn kinderen en zijn vrouw. En op een nacht, 's nachts om 4 uur, werd hij weggehaald. En toen merkte ik aan mijn moeder dat de terreur een aanvang had genomen.
Die familie werd weggehaald. Is daar nog contact mee geweest later?
Nou, mijn moeder, ondanks dat ze dus ook in de ogen van de Duitsers een minderwaardige was. Mijn moeder bracht natuurlijk, de familie was gebracht naar een gebouw in Den Haag. En mijn moeder kwam te weten waar ze naartoe gebracht waren. En die begon gelijk, die bracht gelijk eten, een tas vol met eten. En die kwam dus het gebouw binnen, gaf het eten af en wou eraf. En toen zei je Nederlandse politieagenten, want de bewaking was Nederlands. Zij moet toch ook blijven in het Vlooie Theater. Maar gelukkig mocht mijn moeder eruit.
En dat, later heeft ze de familie nog gezien? Of?
Op een gegeven moment kwam mijn moeder te weten dat de familie via het Hollandspoor, want je hebt in Haag twee stations, het Hollandspoor, dat ze afgevoerd zouden worden. Mijn moeder is naar het Hollandspoor gegaan, heeft de familie nog wat bezorgd, levensmiddelen en zo. En toen zei mijn tante Takkie tegen haar, Emily, we worden doodgemaakt. Het schijnt dat mijn tante dat dan voelde. Toen zijn ze gebracht naar Westerbork en van Westerbork, hebben wij begrepen, zijn ze afgevoerd naar Auschwitz, ja, waar ze dus gruwelijk aan een eind zijn gekomen.
U heeft daar later verhalen van gehoord, hoe dat plaatsgevonden heeft. Kunt u erover vertellen?
Ja, twee van mijn omens waren afgevoerd met hun vrouwen en kinderen. En ik had mijn oom Lucien, dat was een pittig mannetje, die had de gewoonte, vroeger hadden wij allemaal paarden, en dan zette hij 6 paarden op een rij en dan nam hij een aanloop en dan sprong hij er in een salto overheen. Dat was natuurlijk een leuk gezicht, maar het was een stevig mannetje. En mijn andere ome, mijn ome Hannes, zijn zoon Sony Wijs leeft nog, en mijn ome Hannes, ze kwamen aan in Auschwitz op het perron, op zijn Duits rampen genaamd, en moest mijn ome Hannes van zijn vrouw en kinderen weg. Hij moest andere afdeling. Mijn oma Hannes die deed dat niet. Die werd door de gevangenen achter een schuurtje gesleept. En daar werd hij door een Duitser doodgeschoten. Dus mijn oma Hannes was een drek aan zijn einde. Misschien wel gelukkig. In deze omstandigheden.
De rest heeft nog een tijd in het Zigeunerkamp in Auschwitz geleefd.
Wat ik daarvan begrepen heb. Zij hadden in dat lager, dat was het lager Birkenau, daar was het Zigeunerlager. Daar hadden ze toch, wat ik dan begrepen heb, want ik heb toen het proces gevolgd van kolonel van der Velde, die was capo over het Zigeunerlager. En die heb in het Auschwitz-proces onder ede verklaard dat ze hun eigen kleding mochten houden, dat ze niet kaal werden geknipt en dat ze toch ook nog wel een betrekkelijke vrijheid, heel betrekkelijk, vrijheid hadden. En dat ze ergens wel een aparte positie aannamen. Dat heeft gebeurd tot 31 juli, de nacht van 31 juli, 1 augustus. En toen zijn ze op bevel van Hitler, van Himmler uit Berlijn, kwam er naar de kampcommandant een bevel binnen, was Hos. En dat ze vergast moesten worden. En in die nacht zijn ze ook weer, via, weet ik van kolonel van der Velde, in die nacht zijn ze naar de vergassingsbrak gebracht. En toen moesten ze eruit kleden. En dat weigerden ze zich om zich uit te laten kleden. Dat is natuurlijk een taboe, dat zigeunervrouwen dat voor mannen doen. Hè. En dat vervult mij met trots. En toen verklaarde kolonel van der Velde, en ze vochten als wilde paarden. Ze zijn vechtend de dood ingegaan. En dat geeft mij toch een gevoel van trots. En de kampcommandant, dat was Hos, die is later door de Polen in de ingang van Auschwitz opgehangen. Dus die heeft ook zijn verdiende loon.
U zelf bent de dans ontsprongen. Uw moeder, is die ook nog opgepakt tijdens de oorlog, of heeft die ook de oorlog overleefd?
Mijn moeder, die ontzettend veel geluk heeft gehad, want dat was zo'n vrouw, die schold ze gewoon uit en zei, mam, dat kan je niet maken. Mijn moeder was een tijgerin, die was niet te stoppen. Wij moesten haar echt afremmen, want ze was een gevaar voor de eigen. Het was gewoon een tijgerin. Wij hebben dus de vlucht moeten nemen. Ik was de oudste. Ik had toch gelukkig wel een klein beetje doorzicht toen. Ik zei, mam, we moeten weg. We moeten weg, we moeten weg. Toen zijn we lopend met een handkarretje, met kinderen en al. Zijn we gevlucht naar Drenthe. Ja, en met veel geluk en wijsheid hebben we de bevrijding mee mogen maken. Maar het leven van mijn moeder is altijd gebroken geweest toen zij hoorde dat haar familieleden zo'n gruwelijk eind in Auschwitz heeft gehad. Dus we hebben nooit meer als kind zijnde een gelukkig gezinsleven gehad. Want mijn moeder was echt zo getraumatiseerd. Wij woonden toen weer in een huis, want we hadden geen geld voor een woonwagen. En dag en nacht stond de deur open, want zei mijn moeder, als mijn familie komt, moeten ze uit het kamp vandaan, moeten ze gelijk naar boven kunnen. En als de politie dan aanbelde, uw deur staat open, dan zei ze, dan, op les wist de politie wel dat erbij hoorde. En elke dag ging mijn moeder naar het Hollandspoor, het station, om de treinen af te wachten, in de veronderstelling dat misschien nog iemand terug zou komen. Maar helaas, van haar directe familieleden zijn er zo goed heel weinig teruggekomen. En als kind volgde ik dan, maar ik had dus ook andere interesses. Hè. Als kind, ja, dan hoor je dat wel en dan ben je er ook wel mee begaan, maar dan heb je ook andere interesses. Maar telkens als er een van ons terugkeerde uit het kamp en ik keek naar hem, dorst ik hem niet te benaderen, want hij straalde zo'n droefheid uit zijn ogen, dat ik niet als kind zijnde het woord tegen hem durfde te richten. En dan zag je dat deze man of deze vrouw of dat kind gruwelijke dingen had meegemaakt. En er zijn ook ontstellend gruwelijke dingen. Ik kan dus ook niet begrijpen dat de ene mens de andere mens dat aan kan doen. Daar ken ik na zoveel nog niet over uit.
Wat heeft die oorlog met u persoonlijk gedaan?
Nou, met mij persoonlijk, ik heb een broer, mijn broer Sani, die staat in Mahees op het kamp. Die zit er veel meer mee. Die zit er veel mee. Ik heb nogal een geest van opgeruimdheid. Ja, daar kan ik ook niks aan doen, maar ik het heeft bij mij niet, ja, nu ik erover praat wel, maar niet, hoe zou ik dat zeggen, mijn leven verkield. Ik ben later gelovig geworden en daar vind ik ontzettend, heb ik en nog, maar daar heb ik dus en nog veel steun aan. Ik weet dat hier op aarde maar tijdelijk is en dat je er later, hè, of niet, ik ga het prediken, maar zo zie ik het wel, hè. Dat houdt me dus, want ik heb dus zelf op de eerste dag dat de mens op de maan landde, werd er een geliefd zoontje, ja, zoontje is natuurlijk altijd geliefd, doodgereden. En door mijn geloof kon ik dat beter verwerken als ik niet had geloofd. Want er was een hulpsbisschop bij de begrafenis en toen zei ik, dat heeft natuurlijk niks te zaken. Waar is mijn zoon? Die zei in de hemel. En dat kon ik dan toch wel beter aanvaarden als dat ik dat niet had geweten.
Holocaust, dan denken de mensen altijd meteen aan de Joden. Maar er zijn heel veel Zigeuners ook door de Duitsers vermoord. Hoe wrang is dat binnen die Sinti-gemeenschap?
Ja, dat valt me altijd op. Altijd worden de Joden, en terecht ook wel, naar voren geplaatst met 6 miljoen Joden. Maar er zijn het ook een paar honderdduizend Sinti-Zigeuners zijn. En dat doet wel eens zeer. Hè. Dat is vooral in... Direct na de oorlog is dat helemaal ondergesneeuwd geweest. Hè. Daar werd helemaal geen notitie van genomen. Toen kon je ook echt merken dat wij niet in tel waren. Hoewel dat later is dat wel veranderd. Dan is het wel veranderd.
Later is dat veranderd, maar die eerste jaren na de oorlog...
Ja, het werd beslist. Nee, we waren helemaal niet in tel. Dat was, het was ook natuurlijk een keiharde tijd. He, en we waren toch al gewend onszelf te redden. He. Later is dat gelukkig beter geworden. Maar in het begin werd er totaal geen notie van genomen. Van die mensen die zo zwaar getraumatiseerd waren en zo geleden hadden. He, daar werd helemaal geen notitie van genomen. Ik wou nog wat zeggen, maar ik ben het weer vergeten.
U zegt, we waren gewend om onszelf te redden. Heeft dat Sinti tijdens de oorlog wellicht ook nog geholpen?
Nou, het was natuurlijk zo. Kijk, de Joden, dat waren meestal vermogende mensen. Hè? Mensen die het goed gewend waren. Mensen die altijd een goed leven hadden gehad. Een hoge welstand hadden. Maar een Zigeuner, vooral van voor de oorlog, die was gewend in de bossen te leven en uit de bossen zijn voedsel te halen. En zich, was altijd wel een ruw leven gewend. Hè. Dat behoorde bij zijn stijl. Dus in die kampen bleven die veel langer in het leven, omdat die een hardere leven gewend waren, terwijl de Joden meer een gesuikerd leven hadden. Dus die gingen eerder dood. Logisch. Ondanks dat ik dus in de oorlog ons gezin uiteengeslagen was, heb ik een hele goede band met mijn broers en zusters. Echt een sterke band. En ik verlang ook vaak naar mijn broers en zusters, ondanks dat ik dat niet laat blijken. En dat heeft het enkel maar sterker gemaakt. Hè. We zijn zo op elkaar, mijn zusters ook... Heerlijk is dat. Ik ben bezit van 5 zusters en een paar broers. Ik weet nog niet eens hoeveel. Een paar broers. Maar heerlijk. Heerlijk. Ja.
En dat heeft ook te maken met de ontberingen van...
Dat heeft te maken. Kijk, want ik zoek dus... Mijn broer Sani is jonger als ik. Ik zoek altijd bescherming bij mijn broer. En dan voel ik me echt... Als ik bij hem ben, voel ik me echt gelukkig bij hem. Ja, dat komt ook. Dat wij dus... vluchtelingen waren, hè, vluchtelingen op leven en dood. En dus dan ga je je familie, dan zoek je bescherming bij je familie en dan heb je je familie nodig. En dat is na 60 jaar nog zo. Maar omdat wij een zwervend leven leiden, zien we elkaar natuurlijk niet zoveel. Hè. Maar wij hebben die, inwendig hebben wij die band.
Thank you.
dit programma werkten mee Lala Wijs, woordvoerster van de landelijke Sinti-organisatie en auteur van het verhaal Mama Sokken, Han Welbers, rondleider van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum en de heer Van Mullum.